Ons hulp is in de naam van de Heer, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En Hij die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen de eredienst voortzetten door te gaan zingen met ons hart. En nu heb ik begrepen dat we in de kerk niet mogen zingen luid, maar met ons hart of zachtjes neuriend. Laat dan in ieder geval thuis hard mee worden gezongen. Dus wat we hier niet kunnen doen, moet u vooral maar thuis extra doen. We willen gaan zingen, Psalm 34 vers 1. Ik loof den Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Mijn ziel looft de opperheer. Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. Laat ons zingen 34:1. We willen ook samen deze avond het geloof belijden en in antwoord daarop willen wij gaan zingen op Psalm 33 vers 1. Psalm 33 vers 1 zingt vrolijk. Ja, dat is natuurlijk moeilijk als we moeten inhouden, maar ik hoop dat u het maar vooral met uw hart weer dus doet. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen. Verhef den Heer, het past de oprechte God te loven. Zing zijn grote naam ter eer. Prijs hem in uw psalmen met de schoonste galmen. Roep zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren. Loof hem met de luid. 33:1 in antwoord op het belijden van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God. De Vader. De Schepper. De Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald is tot in den hel. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. En ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, wij willen met en voor elkaar bidden. Laat ons samen stil zijn. Almachtige, getrouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij hier weer bij elkaar mogen zijn. Al is het zo anders dan we aan het begin van het jaar meemaakt. Maar toch, we kunnen weer bij elkaar zijn. Toch op een manier hier in de kerk en thuis meeluisterend. Tegelijk geldt in het bijzonder voor hen die meeluisteren thuis, dat het toch meer moeite kost om erbij te blijven. En dan bidden we voor hen allemaal. Wilt u geven dat er eigenlijk helemaal geen belemmering is, maar dat ze mogen meemaken door de Heilige Geest, dat er een zuiver ontvangst is vanaf de kansel hier waar uw woord ligt in de huiskamers. Zodat ze even niet eens naar buiten hoeven te kijken en niet eens naar elkaar hoeven te kijken, maar dat ze zo gevangen zijn door dat woord. Maar niet alleen thuis, ook hier in uw huis. Heer, het is zo anders. Juist als we lofliederen willen zingen en dan moet onze mond stilhouden. Ach, misschien is het ook wel eens goed om dat mee te maken. Als we dan denken aan al die mensen in Noord-Korea en al die andere plaatsen in Pakistan, Bangladesh, India, die ook zo graag hadden willen zingen, maar die altijd zelfs thuis hun mond moeten houden, omdat anders de buren hen misschien wel zouden kunnen aangeven. Misschien is het ook wel goed om dat zelf ook hier eens even mee te maken, dat we moeten inhouden, terwijl we zo graag hadden willen zingen. En dan bidden we ook maar in het bijzonder voor die christenen die niet in een halfjaartje niet bij elkaar kunnen komen, maar al zo lang niet meer. En wilt u dan alsjeblieft daar ook zijn? En wilt u die christenen vasthouden als de stormen over hen heen gaan? Als het daar duister is. Maar wilt u dan ook daar geven het adventslicht? En dat ze ook zij mogen zien op hem, Jezus de Christus, die gekomen is. Klein en teer, dat wel. Maar tegelijk is dat kleine, tere kind ook de koning. Die macht heeft en die gezet is aan uw rechterhand. En die nog steeds gelukkig ook vandaag zijn kerk bewaart. Maar wel op uw eigen manier. En geef ons ogen van het geloof. Want Heere, u werkt zo vaak op uw eigen wijze. Niet op onze manier. Het is altijd zo anders dan wij hadden bedacht. En geef Heere dat we ons daar ook aan leren overgeven. Of nu oud zijn of jong. We danken u dat er ook vanavond hier in uw huis en vast ook thuis meeluistert jongeren en kinderen zijn. Geef Heere dat ook zij het mogen begrijpen. Ook als het voor hen een moeilijke tijd is en dat zal het ook zeker voor veel van de jongeren zijn. Maar dat ze dan mogen bemerken dat ze toch bijzondere jongeren zijn, want ze zijn gedoopt in uw naam. U hebt hen apart gezet. Heren, dat ze ook mogen bemerken dat u iets met hen voor heeft, en wel iets meer dan iets, maar dat u zelfs de eeuwigheid hebt beloofd en de vergeving van de zonde. En dat ze dan ook, ja, met hoop door deze wereld heen mogen gaan. En dat ze misschien juist, als ze kijken naar andere jongeren en andere kinderen, dat ze mogen zeggen, ja, maar je hoeft niet zo bang te kijken en je hoeft het niet weg te schreeuwen, maar er is hoop, want Jezus Christus, hij is gekomen in Bethlehem. Hij heeft mijn vlees aangedaan. Heer, dank u wel. Dat wonder kunnen we eigenlijk nooit genoeg, ja, bepreken en bespreken en bezingen. Heer, we moeten het steeds weer horen, want het is echt ongelooflijk dat u op zoek bent gegaan naar ons, want we zijn niet beter dan de rest. Maar Heere, u hebt aan ons dat woord bekendgemaakt. Heere, geef dat het elke keer weer nieuw mag klinken, ook voor de ouderen, die misschien al zo vaak uit Lucas 1 een preek hebben gehoord, maar dat het, ja, dat het nieuw mag klinken en dat hun hart mag opspringen van vreugd, net als bij dat meisje Maria. Wij willen u ook bidden voor de kerkenraad. Wilt u ze ook wijsheid geven de aankomende week als er weer vergaderd wordt in verband met het beroepingswerk. Wilt u geven goede oren, ook naar elkander toe. Want het is zo moeilijk in deze tijd om al te vergaderen. Het is anders. En in ons privéleven zal vast ook er meer spanning zijn en dan voelen we ons sneller misschien geïrriteerd. Maar geef Heer dat we als broeders ook samen mogen luisteren. Dat dan ook hier spoedig een dienaar mag komen die uw woord recht weet te snijden. En die zo ook in deze moeilijke dagen uw woord mag verkondigen in het midden van water. Wij bidden u of u zo ook straks uw woord voor ons wil openen. Zodat als we het lezen, dat Bijbelwoorden niet langs ons heen gaan, maar dat we de Bijbel mogen verstaan. Hoe vaak lezen we de Bijbel en het raakt ons niet en het kraakt ons niet. Maar wilt u geven dat uw woord heel diep naar binnen komt, zodat wij, ja toch, midden in moeilijke tijden, heel dankbaar naar huis mogen gaan, omdat u in dat kwetsbare, in de verkondiging van het evangelie, tot ons sprak. O grote God, verheerlijk uzelf en uw Zoon, dan hebben we samen een goede dienst, en dan is de Heilige Geest toch ook helemaal in zijn element, als de Heer Jezus Christus wordt grootgemaakt. Laat het zo zijn, dat hebben we niet verdiend, maar we vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen samen lezen, Lucas 1, vers 46 tot 55, Lucas 1. En de tekst voor de verkondiging is alleen vers 46 en 47, maar wij willen wel de hele lofzang lezen. Lucas 1, 46 tot 56. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij verstrooit de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken, maar nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, omdat hij gedachtig was der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij Elisabeth, omtrent 3 maanden, keerde weer terug tot haar huis. Tot zover. Wij willen zingen de lofzang van Maria en vers 1, maar ik mag ook nog een aantal afkondigingen doen. Volgende week zondag is de 4e Adventszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. En in de avonddienst dominee van de Ziel uit Waarder. En de gave, de collecte, de eerste is voor TFC Marieke. En de tweede en de derde is voor de kerk. Wij willen gaan zingen de lofzang van Maria, vers 1. gemeente hier in de kerk en thuis meeluistert. We zoomen even in op Maria, waarschijnlijk een meisje van 16 jaar. Hier in deze gemeente zou ze gewoon nog de catechisatie hebben gevolgd. Gewoon dus een Joods meisje. Niets bijzonders zouden we zeggen. Maar op een dag komt daar toch maar een engel op visite. En ja, die brengt haar een ongelooflijke boodschap. Ze zou moeder worden van de Messias, van de langbeloofde Christus, van de Zoon van de Allerhoogste. En toen Maria dat bericht kreeg, toen stelde ze in eerste instantie nog een hele bescheiden vraag. Ja, hoe kan dit? Op welke wijze kan ik nou moeder worden van een kind, terwijl ik toch geen omgang heb met een man? Hoe gaat het toch gebeuren? En toen had de engel gezegd, de kracht van de Allerhoogste zal over je komen. Hij zal je overschaduwen. En toen had Maria zich gewonnen gegeven. Toen zei ze, zie, de dienstmaagd van de Heere, de slavin van de Heere, mij geschiede naar uw woord. En dat vind ik zo'n mooie belijdenis. Als een jong meisje zegt, Heere, laat het maar gebeuren. Wat u wilt, dat is goed. Mij geschiede naar uw woord. Tegelijk, misschien heb jij dat ook wel eens, misschien hebt u dat ook wel eens. Ja, dan zeg je wel vol overgave, laat het maar gebeuren. Maar voordat je in de tijd, dan denk je eigenlijk, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Ik heb het wel gezegd in het geloof, maar tegelijk, Maria is natuurlijk ook overrompeld. Haar toekomst ziet ineens er anders uit. Dit is natuurlijk ook veel te groot voor een mens om dat te kunnen verwerken. Daar had het zo ook nog wat tijd voor nodig. Maar ook de gemeenschap der heiligen. En daarom gaat ze op bezoek naar haar nicht, Elisabeth. Je mag het ook nicht, dat is misschien familielid. Dat wil niet altijd zeggen dat het een nicht is geweest. Kan ook ruimere zin. Maar in ieder geval, iemand waar ze mee kan spreken vanuit de schriften. En in dat huis van Elisabeth groeit dat voorzichtige geloof van Maria naar de volle zekerheid van het geloof. Naar de volle overgave. En wanneer Elisabeth tegen haar zegt in vers 45, zalig ben jij Maria, omdat jij geloofd hebt. Want wat van de kant van de Heere tegen jou gezegd is, dat zal volbracht worden. Ja, dan breekt Maria uit in een spontaan loflied. Dan zingt ze al alsof ze het kind al in de armen heeft. Dan is haar vertrouwen wel zo vast, dat de Heer ook gaat doen wat hij beloofd heeft. Mijn ziel maakt groot de Heere. Ziet u dat? Maria maakt de Heere groot. Dat betekent natuurlijk niet dat ze de Heere wat groter maakt dan hij in werkelijkheid is. De Heere groter maken, dat wil zeggen dat je eens een keer ontdekt hebt hoe groot de Heer is. En hoe machtig Hij is. En hoe verheven Hij is. En ja, dat je het wel uit moet zingen. Dat je het wel uit moet zeggen. En dan kom je in jezelf, let maar eens op, vaak woorden tekort. Dat is vaak het lastige. Als wij willen loven, als wij God willen loven, komen in onszelf woorden tekort. Daar hebben we schriftwoorden voor nodig. Nou, dat blijkt ook wel. Want ook Maria, ze komt woorden tekort. En daarom kom je in dit loflied van Maria ook geen woorden van haarzelf tegen. Want dat is wel het meest opvallende van haar lofzang. Meteen valt al op dat ze woorden gebruikt van bestaande liederen. Ze zingt eigenlijk ineens een nieuw lied. Misschien wist u dat al lang. Want in het begin van de lofzang hoor je eigenlijk al meteen de woorden van Psalm 34. Maak de Heere met mij groot. We hebben de psalm ook gezongen. En mijn ziel zal zich beroemen in den Heere. Eigenlijk letterlijk zingt ze deze psalm na. En het geldt dan ook voor al de woorden die volgen. Het is eigenlijk een mix van psalmen. Dus al die woorden die ze zingt, die ze opdiept uit haar hart, die komen uit de schrift. Als u een bijbeltje met tekstverwijzingen hier in de kerk hebt of thuis meeluisterend, dan zult u dat ook wel zien. Het zijn eigenlijk allemaal woorden vanuit de Bijbel. Dus, Maria's loflied is een Bijbels loflied. Iemand zegt vanavond, ja, is dat dan belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Weet u waarom? De woorden die Maria op de lippen neemt, die komen niet zomaar even opborrelen uit haar eigen hart. Of uit de eigen creativiteit van gelovige gedachten. Maar Maria gaat gewoon in de rij staan. Ze schaadt zich gewoon in de rij van al die gelovigen van al de eeuwen. Die ook al zongen. Ze gaat gewoon in dat koor erbij staan. En ze zingt mee. Wij zouden zeggen, ze stemt in met de liederen van de kerk. En door dat te doen, door die liederen uit dat woord op te diepen, wijst ze ook meteen van haar af. En dan merk je ook, nee, het gaat niet om haar. Dat valt me altijd op in het Adventsevangelie. Al die mensen wijzen maar van zich af. Elisabeth wijst zich van zich af. Zacharias wijst van zich af. En Maria wijst van zich af. Het gaat niet om hun gevoel. Het gaat niet om hun ervaring. Alle aandacht gelijk op God. Mijn ziel maakt groot de Heere. Nee, ze hoeft geen eigen woorden op te diepen of ergens diep van binnen. Ze doet het eigenlijk heel eenvoudig, net als jij. Jij zit hier ook in de kerk. Fijn dat je er bent. Je gaat zitten nu in de kerk. En ineens doe je ook mee in dat grote koor. Dat grote koor van mensen dat al eeuwenlang hier zingt. Van Gods goedheid zonder peil. Nou, Maria zingt het na. En ze zingt het mee. Even, dan kijk ik even naar de jongens en meisjes. Jullie moeten vaak op school je psalmversje leren, hè? Dat denk ik. Ik hoop dat je dat doet. Maar waarom moet je dan elke week dat psalmversje leren? Misschien zeg je, ja, dat vind ik wel moeilijk. Want ja, eerst waren het nog maar 4 regeltjes. En toen in de volgende groep moest je 6 regels gaan zingen. Of 8 regels zelfs zingen. Nog moeilijker. En papa en mama wilden natuurlijk ook dat je het heel goed kon. Die waren natuurlijk niet tevreden met een 9. Die wilden gewoon een 10. En misschien moet je nog op een zondagschool ook nog een psalmversje leren. Waarom is dat nou? Waarom moet je nou al die psalmen uit je hoofd leren? Nou, dan ken jij dezelfde liedjes als je papa en mama. En dan ken je dezelfde liedjes als opa en oma. En de opa en oma van je opa en oma. En van de Heer Jezus. En van de Heer Jezus. Want ja, de Heer Jezus zong ze al de psalmen. En al van veel eerder. Al 3000 jaar verder. Want ja, David maakte ze al. Dus Maria zingt de lof aan God in de woorden die haar vanuit de Bijbel haar waren overgeleverd met psalmwoorden. Nou, u weet, in onze tijd is steeds meer de tendens in het kerkelijk leven om de oude psalmen steeds maar te verdringen door nieuwe liederen. Zelfs in de eredienst. Je ziet dat steeds meer gemeentes gebeuren. Maar er is wel heel veel voor te zeggen om de psalmen te blijven zingen in de eredienst. Dan niet uit conservatisme of uit romantische behoudzucht. Niet omdat we het altijd zo hebben gedaan, omdat we het eenmaal hier gewend zijn. Nee, gewoon om inhoudelijke redenen. Het zingen van de psalmen, dat is een keuze die ons voorgeslacht niet zomaar heeft gemaakt. Het psalmboek is de liederenbundel die de Heere in zijn eigen woord aan jou en mij heeft gegeven. Want daar vind ik het medicijn voor mijn verdriet. Daar vind ik het medicijn voor mijn geestelijke strijd. En de psalmen zijn een machtig voertuig om mijn vreugde te uiten voor God. Kortom, we hebben nog steeds goede redenen om de psalmen te zingen in de eredienst. Daar hoeven we ons helemaal niet voor te schamen. Want dan zingen we regelrecht vanuit het woord. Dan loven we, dan prijzen we God met de woorden die Hij zelf ons aanreikt. En ik zou ook eigenlijk tegen u willen zeggen dat je eens wat kritischer mag kijken. Wat je ook zingt door de week. Juist misschien wel een advent. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Sommige liederen die we zingen zijn soms flinterdun als het gaat om de Bijbelse inhoud. Het zijn werkelijk eendagsvliegen. Vandaag zingen we ze, Morgen zijn we ze vergeten. Waarom? Omdat ze geen inhoud hebben. Zie je, de psalmen gaan al eeuwenlang mee. Natuurlijk gaat het ook om dat je hart erin meekomt. En dat je die oude woorden jezelf ook weet eigen te maken. Maar met dat je dat oude lied zingt, wordt het een nieuw lied. Als het je eigen maakt, hè. Als het je eigen maakt, wordt het een nieuw lied speciaal voor jou. Nou, dat doet Maria hier in feite. Dat oude lied, dat wordt in haar hart en in haar mond een nieuw lied. Ze grijpt dus terug op die psalmen. Goud van oud, zullen we zeggen. Ik weet niet of ze dat psalmboekje bij zich heeft gehad toen ze bij Elisabeth op bezoek ging. Ik denk het niet. Natuurlijk niet. Toen waren er nog geen psalmboekjes. Ik denk trouwens dat ze niet eens een psalmboekje nodig had. Ik denk dat ze die psalmen gewoon in haar hoofd had zitten en in haar hart. Ik denk dat die psalmen gewoon haar eigen bezit waren geworden. Is toch eigenlijk prachtig, vind ik dat, hè? Dat vind ik zo mooi als je zo jong bent, hè? En dat je al zo lekker thuis bent in de Bijbel. Paulus zou van haar kunnen zeggen, het woord van God woonde rijkelijk in haar. En nou hoop ik, en dan kijk ik weer even naar onze jongens en meisjes, gewoon de leeftijdsgenoten van Maria, maar ook van de jongere leeftijdsgenoten, dan kijk ik ook naar de kinderen, ik vind het ook fijn dat de jonge kinderen hier zitten. Ik hoop dat het ook voor jullie geldt. Dat je al heel wat psalmen gewoon uit je hoofd weet en kent. En dat je ze ook weet toe te passen al in je eigen leven. Ik zei al, je moet ze vast leren op de basisschool. En hoop ik echt dus ook met je vader en je moeder dat je altijd een 10 hebt. Ja. Maar ja, zeg jij dan weer, ja, waarom moet ik nou gaan voor die 10, hè? Ja, ik vond het trouwens ook niet altijd leuk, hoor. Ik zal het eerlijk zeggen, psalmvestjes leren toen ik op school zat, dat vond ik ook niet altijd leuk. Ik zal het gewoon eerlijk tegen jullie maar zeggen. Maar achteraf, hè. Achteraf ben ik er zo blij mee, hè. Dat ik die psalmvestjes maar moest leren uit mijn hoofd. En ik hoop, en ik kijk naar de ouderen, ik hoop ook dat u er blij bent mee geweest. Dat uw eigen ouders er zo mee hebben geworsteld. Want, jongens, ik kom nog wel eens bij oude mensen die al lang niet meer in de kerk komen. Alleen de dominee mag nog binnenkomen. En dan hebben die mensen het moeilijk. En dan denk je, ja, waar moet ik het nou over hebben met die mensen, hè? Maar weet je, bij die mensen, die kennen vaak de psalmen nog dan, hè? En dan zeggen ze, psalm 42, die ken ik nog. Of psalm 23, of psalm 116. Ja, die heb ik vroeger moeten leren. Nou, daar kan je als predikant je gesprek op aanknopen. Juist in de levensavond van die oude mensen. Gemeente, de psalmen zijn een schat aan informatie die de Heilige Geest aan u en mij heeft gegeven. En hoe ouder ik word, ik ga er steeds meer van houden, echt waar. Wat kun je er veel uit putten, hè? Wat kan er in één regel veel zitten? Heel je geestelijk leven kan soms wel eens dat je, ik heb het de laatste tijd, dan word je een beetje somber als het ertoe aangaat in de kerk. Eén regel, het lijkt of alles in één klap met één psalm anders uitziet, hè. Wat kan het mooi zijn, hè? Dan kan je ineens naar de toppunten gaan van je blijdschap, hè? Als je dan zelf geen woorden kan vinden wat je voelt, kan je gewoon weer teruggrijpen. En zeker, zeker de lofpsalmen. Want ja, gemeente, de lofpsalmen, dat is onze levensbestemming, hè? Gemeente, daarvoor heeft de Heere jou en mij geschapen. Daarom heb ik mijn adem gekregen. Ik heb mijn adem niet gekregen om mezelf wat aan te prijzen. Maar ik adem om hem te loven. Je levensadem heb je gekregen om hem te eren. Kijk, dat is dan ook de vraag die je zelf eens even mag stellen. Waar leef ik voor? Waarom adem ik eigenlijk? Gemeente, als ik hier in de kerk kom, en dan is het ook zo moeilijk dat je niet kan zingen natuurlijk. Als ik dan in de kerk kom en ik mag dan hardop meezingen. Dat houdt me dan scherp. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is eigenlijk mijn toekomst? Nou, mijn toekomst is, gemeente, en ik hoop ook dat het uw toekomst is. Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nog heel even, ik ben er misschien wel een beetje lang op het doorgaan, maar op catechisatie zeggen nog wel eens jongelui tegen mij, ik kan niet zingen. Dan probeer je als dominee te zingen en dan ben jij dan de enige die zingt, hè. Dan zeggen de catechisanten tegen hem, ja, kan hij zingen? Dat is natuurlijk niet waar. Iedereen kan zingen. Anders had de Heer je net zo goed geen stem kunnen geven. Kom op, denk ik dan. En als 538 aanstaat en Sky Radio aanstaat, dan kunnen jullie ook zingen. Dus je moet niet gaan zeggen, ik kan niet zingen. Ik vraag wel aan jullie, wat zing je meer? Zing je meer mee met de wereld? Of zing je meer mee met God? Is het meer The Voice of Holland? Of het psalmboek? Ik bedoel, die popmuziek die je luistert, hè, en al die muziekfestivals. Goed, ik ben blij dat het even stil ligt, maar in de zomer zal het vast wel weer gaan beginnen, hè, al die concerten. Hè. En gemeente, soms sta ik werkelijk verbaasd. Heb je dat nooit? En dat heeft echt niks met mijn dominees zijn te maken. Echt niet hoor. Ik ben nou echt niet de vrome jongen. Want ik heb vroeger ook popmuziek zitten luisteren. Dat zeg ik er even bij. Ik ben niet de vrome jongen nu. Maar ik heb de laatste tijd niet zoveel meer met popmuziek. Daar kan ik niks aan doen. Ik vind er eigenlijk gewoon niks meer aan. Ik denk de laatste tijd zelfs, al zou ik niet eens geloven, al zou ik nooit naar de kerk gaan, zou ik er nog niks aan vinden. Waarom, dominee? Omdat het allemaal zo nep is. Allemaal zo nep. Ik sta werkelijk verbaasd dat soms 50.000, 60.000 mensen bij elkaar staan, hè, bij zo'n concert. En dan staat één iemand iets, ja, in mijn beleving, maar wat losse kreten te schreeuwen. En de hele meute is hysterisch. Of daar een God staat. En dan denk ik bij mezelf, wat is dat toch? Wat is dat toch? Kortom jongens, wat zing je nou meer? Zing je meer het liedboek van de kerk? Of is het altijd maar de voice van deze wereld? Pas op met het laatste. Want het laatste, dat vervuilt je heel stiekem van binnen. Zing dat andere lied. Zing dat lied wat dat meisje je voordoet, Maria. Gewoon iemand van jullie leeftijd hoor. Daar wordt de Heer blij mee hoor. Daar wordt de hemel blij mee als jij gaat zingen. Al doe je het maar gewoon, ik heb het ook gewoon gedaan op mijn fietsje. Zing je gewoon heel hard op je fiets of wat zachter. U alleen, u loof ik. Dat vind ik zo mooi om te zingen, hè? Gewoon op je fiets. Hoort dan niemand je. Ik vind het ook altijd zo mooi als je mensen ziet zingen met een beperking. Hè? Wij vinden dat altijd heel erg mooi als mensen met een beperking kunnen zingen. Muzikaal valt er misschien een en ander wel op af te dingen. Maar toch gaat daar heel wat van uit. De mensen die werken in de gehandicaptenzorg weten dat, hè. En reken maar dat de Heer ervan geniet, hoor. Als het maar uit je hart komt. Zie je dat trouwens? Maria geeft hoog op van God. Mijn ziel maakt groot en Heere. Kijk, dat noem ik nou nog eens worship. Ze wijst omhoog. Kijk, Elisabeth had vlak daarvoor nog met eerbied over Maria gesproken. En ze zei, Maria, je bent gezegend onder alle vrouwen. En weet je, Maria, al de geslachten erna zullen het er nog eens over hebben. En Elisabeth heeft gelijk gekregen. Geen vrouw spreekt zo tot de verbeelding als moeder Maria. Als Abraham de vader van alle gelovigen heet, dan mag je gerust zeggen, Maria is de moeder van alle gelovigen. En Maria ontkent dat ook niet. Want ze weet van die genade. Maar weet je wat ze nou doet, hè? Nu haar dan de eer te beurt is gevallen. Weet je wat ze doet? Weet je wat ze in het geloof doet? Het geloof dat wijst altijd van zich af. Doet ze ook hier. Het geloof wijst ook altijd van zich af. Om hem alle eer te geven. Ja, dat is ook iets wat mij de psalmen leren, hè? Psalm 115 bijvoorbeeld, hè? Daar zingt die dichter, niet ons, o Heer, niet ons, o Heer, maar uw naam zij alle eer. Waarom? Waarom? Waarom moeten wij God nou al die eer geven, hè? Om uw trouw, om uw goede tierenheid. Ja, daar zing ik maar van, zegt Maria. Zie je? Dat is altijd maar weer jezelf wegcijferen. Niet ons, o Heer, maar uw naam zij alle eer. Maria geeft uiting van haar blijde gevoelens in Bijbelse taal. Waarom prijst zij God? Nou, ze prijst de Heer niet omdat ze een kind krijgt. Een buitenechtelijk kind betekent echt geen verhoging van je maatschappelijke status. Het was voor een ongetrouwd meisje in de Bijbelse tijd echt geen reden tot blijdschap als je ontdekte dat je zwanger was. 30 jaar later werd er nog over gepraat. Toen zeiden de farizeeërs heel sneaky, maar wij zijn niet geboren uit hoererij. Dus 30 jaar later ging het praatje nog rond hoor. Het was echt geen reden tot blijdschap. Ze had dus voor Maria echt een lastige kant aan. Dat ze een kind zou krijgen op die leeftijd, er gingen heel wat roddelpraatjes in Nazareth rond. Maar ze maakt de Heer groot, omdat hij niet zomaar een kind geeft. Maar dit kind, waar nou elke gelovige Joodse moeder op gehoopt heeft. Want dit kind zou de vervulling zijn van de profetie van Jesaja. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Immanuel, niet God tegen ons, maar God met ons. En wie Immanuel is, dat weten jullie wel toch? Dat weten jullie wel. Dat is de Heer Jezus. Dat is de zaligmaker. En daarom ook, ja, die geweldige uitbarsting van vreugde. Mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Want twee is dezelfde begrippen, hoor ik achter elkaar. Dat kom je wel vaker ook tegen, ook in de psalmen. Twee dezelfde begrippen die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, hè. Twee dezelfde begrippen, ziel en geest, zegt ze hier. Je zou zeggen, mijn hele complete leven, zegt Maria, is eigenlijk vreugde. Dat is nou mijn complete leven, zegt Maria. Maria zegt eigenlijk tegen ons, wil je nou weten wie ik ben? Dan zeg ik het jullie in één keer. Mijn hart springt op van vreugd in God. In mijn zaligmaker, dat ben ik nu. Toen Maria kwam te staan in die lange, lange, lange heilige eindlijn, hè, van de verwachting van de Messias, toen werd dat ineens een zaak van grote vreugde. En gemeente, laat ik eerlijk zijn, die vreugde wordt onder ons maar weinig verkondigd. Dat is niet alleen op de kansel zo misschien, maar ook bij u thuis. Die vreugde wordt weinig verkondigd. Daar gaat het, denk ik, wel eens te weinig over in de kerk. En misschien ook wel te weinig het afgelopen half jaar. En daarom moet het er maar vanavond wel eens een keer over gaan. Ik zal het een keer, en nu kom ik wat dichterbij. Er zullen hier vast ongetwijfeld mensen zitten die zeggen, ik ga trouw naar de kerk. Ik luister naar wat gepreekt wordt. Ik ben betrokken bij het evangelie, ik lees de Bijbel thuis. Maar dat je ook moet zeggen, eigenlijk dominee, ik heb er geen deel aan. Over 1,5 week is het wat kerstfeest, maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, ik kan mezelf al wat opimpen, maar het is koud bij mij. Ik ben niet die bekeerde man. Ik ben nou niet bepaald die veranderde vrouw. Mijn leven speelt zich in feite ver buiten de Heer Jezus af. Als dat nou werkelijk beleefd wordt, hè, is dat natuurlijk een zaak van geweldige pijn. En ik zie sommige mensen eronder lijden. Ik kom ze tegen in het pastoraat. Als dat zegt, het is er voor mij niet. Dat geeft toch verdriet, dat zult u weten. Hè? Dat geeft zorg in je leven. De Heere, soms zeggen ouderen dat tegen mij, de Heere heeft het zo nog niet beschikt. Hij heeft het me nog niet gegeven, zoals mensen dat wel eens zeggen. Of dat allemaal waar is, dan laat ik even in het midden. Maar dat verdriet wat ik tegenkom, dat is wel waar. Maar nou Maria, met dat ze krijgt te horen dat God zijn eigen woord in vervulling laat gaan. Met dat ze komt te weten, ik sta in de heilige lijn. En Elisabeth heeft natuurlijk dat kleine meisje wat verder geholpen, dat denk ik zeker. Die heeft er wat geholpen in de Bijbel, nog wat extra. Maar met dat ze dat begrijpt, dat God zijn woord waar maakt, dan breekt die vreugde in haar door. Wat de Joden vaak dan noemen, simcha. Joden noemen dat dan simcha, vreugde, jubel, blijdschap. En gemeente, als dat bij een Jood het geval is, dan is het altijd zichtbaar. Bij ons is dat niet zichtbaar, maar bij een Jood is dat zichtbaar, als die vreugde kent in God. Nou, de kinderen kennen dat voorbeeld wel. Die David, die huppelde uit alle macht voor de ark uit. Kijk, wij zitten hier zo keurig. Op banken en stoelen. Wij laten het vaak maar gedwee over ons heen gaan. Maar in de synagoge beleef je dat heel anders. Als daar het woord van God wordt gelezen, dan wordt er ineens geroepen door de gemeente, omheen, omheen, dus amen, amen, daar is instemming. Voel je, daar is een betrokkenheid. Daar is een betrokkenheid, niet bij de zaken van ons, maar bij de zaken van God. En dan zegt de Jood dus, omheen. En een Bijbel moedigt dat ook aan. Dat mag ik ook wel zeggen tegen onszelf, ook tegen mezelf. We kennen allemaal Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt. Zo wat? Mediteren? Lezen? Stil zijn? Eens even rond zitten kijken hoeveel mensen zitten er eigenlijk in de kerk? Nee! Het vrome volk zal huppelen van zielenvreugd. En daar hoef je ook geen 50 voor te zijn of 40, ook als 20er. Ik heb het gedaan, dat je zo blij bent dat de Heer Jezus je kent, dan huppel je werkelijk van zielenvreugd. Moet je letterlijk nemen hoor. Moet je niet figuurlijk opvatten, dan moet je letterlijk nemen. Dat huppelen is dan ook echt een huppelen van zielenvreugd. Gemeente, dan gaan lichaam en ziel samen. Dus één grote beweging voor het aangezicht van de Heer. En gemeente, als er in onze kringen, dat mag ik hier toch wel zeggen, als er in onze kringen soms er een beetje een domper op ligt, ik hoor daar soms klanken van, ik vind dat niet altijd terecht, maar goed, het is best wel ernstig nemen, dan zijn we toch ergens maar bezig om die blijdschap, die vreugde over Gods komst in Christus, telkens weer wat naar beneden te duwen, gemeente. Ik hoop dat u me nu begrijpt. Maria heeft het niet gedaan. Zij zingt uit pure blijdschap. En dat is wezenlijk hoor, dat is echt wezenlijk voor het werk van God, de blijdschap, echt waar. En als er nou die somberheid is in je leven, hè? Als je nou moet zeggen, ja dominee, het breekt bij mij niet zo door. Nou laat ik het nu eens even met mijn handen uitdrukken hier. Kijk maar eens naar mijn handen. Geestelijke dingen kun je natuurlijk niet met je handen uitdrukken, maar goed, ik probeer het. Ik laat het even zien met mijn handen. Als er nou zo'n beetje genade is in je leven, hè? Zo'n klein beetje. Waar je mag zeggen, ach nee, dat is duidelijk van de Heer. Dat is niet van mezelf, maar dat is nou duidelijk van de Heer. Dat is nou genade van de Heer. Zo'n klein beetje zie je dat, hè. Dat de Heer misschien één keer, met grote duidelijkheid, in een preek, of in een dagboekstukje, met duidelijkheid heeft gezegd, hier ben ik. Hier ben ik nou ook voor jou. Zodat je het ook nog eens een keer verstond en begreep. Dat is ook natuurlijk een punt, hè, dat je het nog een keer gaat begrijpen, dat de Heer zo tot je spreekt. Maar goed, dat je het begreep. Maar zo'n klein beetje genade, hè? En weet je wat dominee Tucker zei altijd, zo'n klein beetje genade, die heeft deel aan de hele Christus. Die heeft deel aan de hele, niet een halve, de hele Christus. Gemeente, als je zo'n klein beetje genade krijgt van de Heer, is al een reden om de Heer te loven en te danken. En om dat ook eens een keer luid en luidkeels te doen. Hoef je niet voor te schamen hoor. Dan moet je nou niet gaan zeggen, dan zeg ik het even tegen de luisteraars thuis. Ah, daar zit er ook nog één thuis. Dat is een stuk chagrijn. Laat ik maar mijn mond houden. Die zal het niet zo waarderen als ik ga zingen. Ik zal mijn mond maar gaan houden. Ik zal het maar wat stilletjes doen. Nou, ik zou zeggen, dan moet je niet stilletjes doen. Dan moet je je mond niet houden. De wereld en de duivel, die komen er toch ook vooruit. Ook in uw huis. Met al hun vuiligheid en viezigheid. En als wij deel krijgen aan de Heer Jezus Christus, gemeente, dan komen wij er toch ook vooruit. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En het geheim daarvan zit natuurlijk in het laatste, hè, van vers 47. In God, mijn zaligmaker. Je komt dat later bij de apostel Paulus heel vaak tegen. Dat hij alsmaar doorzegt, steeds maar weer zegt. Je denkt, nou weet ik het wel, maar het moet steeds maar ingeprent worden. Ons leven is in Christus Jezus. Wat betekent dat, in Jezus Christus of in de Heer Jezus? Wat wil Paulus daar toch steeds mee zeggen, met dat ene woordje, in de Heer Jezus Christus? Gemeente, dat wil zeggen, dat betekent dat uw leven, mijn leven, zich afspeelt de hele dag maar door in de gemeenschap met de Heer Jezus. Haar hart springt op van vreugd, omdat ze nu gemeenschap heeft in God, haar zalig maken. Nou, laat ik het een keertje zo vertalen richting kerst, gemeente. In Christus kom ik er bovenop. In Christus word ik werkelijk gered uit alle ellende. In Christus word ik verlost van al mijn vijanden. Ik pak even een bijbeltje. Ik zei het laatst bij mij in de gemeente maar zo. Ik zeg, je hoort heel veel negatief nieuws. Het is het negatieve nieuws. Negatief nieuws, negatief nieuws. En dan komt dat woord in Christus. En plet al dat negatieve nieuws weg. Dat is nou het mooie. Als je het ziet in Christus, gemeente. Dat is zo mooi. Dan plet dat al dat negatieve nieuws weg. Haar hart springt op van vreugd. Dus die weerloze vrouw, die Maria, die nog heel veel gaat meemaken, die nog heel veel mee gaat maken, mag toch weten, in Christus heb ik macht over al die vijanden. En wat zegt Maria dan? Daar heb ik nou deel aan. Ik heb deel aan God, die het zal winnen van al mijn vijanden. Ik heb deel aan mijn zaligmaker. Nou, gemeente is eigenlijk ook weer zo'n punt. Dat dacht ik bij de voorbereiding. Dat is weer zo'n punt, ook in onze gemeente. Ik trek het maar door naar deze gemeente. Maar ik denk dat de problemen niet zoveel anders zijn als in Hollandseveld. Het is ook weer zo'n punt, denk ik, dat wij in ons soort gemeentes een beetje hebben verwaarloosd. Wie zegt dat nou van ons zo hier in ons midden? Wie zegt dat nou? Daar heb ik deel aan. Ik heb deel aan mijn zaligmaker. Als er nou verkondigd wordt, dat wordt toch verkondigd in Advent, hè? Dat Jezus Christus als zaligmaker gekomen is. Wie staat er nou op? In de kerk van Wader. En roept dan uit. Halleluja! Daar heb ik deel aan. Daar ben ik er ook een van. Wie doet dat nou? Luther zegt, de zaligmaker zit aan de rechterhand van mijn God. Maar, zegt Luther, ik zit er ook. Hij, Jezus, zit aan de rechterhand van de Vader, zegt Luther. Maar ik zit ernaast. In Christus. Weet je wat Luther eigenlijk hiermee zegt, hè? God heeft mij in Christus al in die hemel gezet. Prachtig vind ik dat. Dat vind ik zo mooi. Kijk, er zijn ontzettend veel mensen die het gewone leven, hè, het dagelijks leven gewoon niet meer aankunnen. En er zullen vast ook in deze gemeente zijn. Die mensen die zeggen, ik kan het leven eigenlijk amper aan. Hoef je trouwens geen 80 jaar voor te zijn. Want ik denk als de kerkraad een lijstje zou geven, dan zou je schrikken. Dan denk je, zoveel mensen zien hier het leven niet meer zitten. Misschien ken je ze wel, hè, uit je eigen omgeving. Misschien ben je er zelf één. Dat je zegt, ach dominee, ik kom nog net in de kerk. Want ja, je voelt nog wel aan. Dat is toch wel het laatste, hè? De kerkgang is wel het laatste. Dat laatste wil ik ook niet missen. Maar het leven nou aankunnen, het echt aankunnen, nee, dat is er niet meer bij. Je ziet al uit met grote zorg over de dag van morgen. Wat zal morgen weer brengen, hè? Hoe komt dat, gemeente? Hoe komt dat? Dat eigenlijk het evangelie en de prediking van dat evangelie bij u zo weinig dan doet. Zou het dan hiermee te maken hebben? Maria zegt hier, mijn zaligmaker is van God. En daar heb ik deel aan. En dan mag u dan eens even heel praktisch gaan toepassen voor vandaag. Gemeente, dan ben ik weer weerbaar voor deze week. Dan ben ik weer weerbaar voor het leven. Dan kan je, als u het van mij heel graag anders wil horen, met Romeinen 8 zeggen, dat hoogte nog diepte, lengte, nog breedte, duivelen, nog engelen, nog enig ander schepsel, mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke daar is in Christus Jezus, onze Heer. En gewoon een vraag aan uw gemeente, gewoon een vraag, oefent u dat ook wel eens? Oefent u dat, die gemeenschap met de Heer Jezus? Ik dacht bij mezelf, dat doe ik veel te weinig, dat oefenen, die gemeenschap. Ik zit best wel met de zorg over de kerk. Je ziet hele grote uitstromen en denk ik, ik zit met iedereen erover te praten, maar praat ik daar ook wel eens over met de Heere? Oefen ik nou die gemeenschap met de Heer Jezus? Kijk, gemeente, dan bedoel ik natuurlijk niet alleen hier in de kerk, maar oefent u dat ook eens thuis? Of zoals het avondmaalsvormen die dat zo mooi zegt, hè? Hef je hart ook wel eens op tot de troon van God, hè? Daar waar Christus is. Zo zegt het avondmaalsformulier dat, hè. Hef je hart wel eens even omhoog. Daar waar Christus is. Kijk, gemeente, waar wij als kerk zitten, hè. Dat weten we toch langzamerhand wel. Hoe zwart, hoe lauw, hoe grijs. Dat weten we eigenlijk allemaal best wel, hè. Dat weten we toch wel. Kijk, dat hoeft vanavond ook even niet meer gepreekt te worden, hè. U weet het toch wel, hoe grauw en grijs het kan zijn. Maar ik mag u vanavond iets anders verkondigen. Dat in de hemel de Vader is. En dat in de hemel daar nu Christus is. En dat Maria tegen u en mij zegt, hef je hart nou eens even omhoog. Hef je hart nou eens even omhoog, want bij hem, bij Jezus, is mijn weerstand. Met Jezus kan ik er weer tegenaan. Ja, gemeente, als ik als mens en u als mens mijn vreugde beleef in God, in Christus, dan gaat de mond ook open, echt waar. En dan komt er geen vuiligheid meer uit. Dan komt er geen geroddel meer over uit. Geen geklets over de buren en over de kerk. Geen vuile praat, zoals Paulus het zegt. Maar gemeente, als een mens vol is in Christus, dan komt eruit de lof des Heren. En op die wijze, gemeente, dat is het mooie, op die wijze wordt uw God groot gemaakt. Ik zeg het nog een keer, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Een Jood kan het zich dat wat beter voorstellen, want ja, een Jood, die denkt eigenlijk nog best plastisch, heel plastisch. God wordt groot gemaakt in dat zingen. God wordt groot gemaakt, je zou zeggen, ja, maar God is al, maar God wordt groot gemaakt in dat zingen. Eigenlijk was de Heer vaak maar een beetje klein voor u, hè. De Heer was net genoeg voor de kerk en je hart en je ziel. Maar daar bleef het bij. Maar dan zegt de Bijbel tegen u en mij, dat is maar klein. Dat is maar klein. Want er is veel meer. Er is veel meer aan God te beleven. Er is veel meer aan God te genieten. Ik zou zeggen, maak hem groot. De Heilige Geest gebruikt dat, hoor. Als je God groot maakt. Dat heb ik zo vaak ervaren. Al ben je zo in de put. Als je God groot maakt, kan de Geest het zo gebruiken. Want dan wordt hij ineens een koning. Die het zalig slot boven alle goon kan schenken. Moet je maar eens proberen. Moet je maar, ik kan natuurlijk hier de proef niet op de som nemen, hè. Ik kan natuurlijk niet straks bij u achter de voordeur kijken. Ik ben natuurlijk best benieuwd wat u vanavond gaat doen. Gaat u nog zingen of niet? Maar ik vraag me wel even af. Hoe vaak wordt er nou bij u gezongen? Nou, laat ik het wat voorzichtiger vragen. Hoe vaak staat bij u de reformatorische omroep aan? Nou, vul zelf eens even in. Nou, dat mogen we hier toch weer met elkaar afspreken, hè. Ik zal het afspreken met mijn vrouw, dus ik maak die afspraak nu even met mijn vrouw. Ze zit hier niet, maar ik maak de afspraak. We gaan vaker zingen, zo richting kerst. Want dat hebben we nodig, echt waar. In donkere dagen voor Advent en voor kerst. Dat we samen gemeente maar gaan oefenen. Dat is oefenen, hè? Dat doen we hier in de kerk, want we zitten hier in de oefenplaats van de geest. Dat we maar oefenen, oefenen in dat grootmaken van de Heer. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan, dominee? Wat gebeurt er dan als je dat doet? Nou, dan worden je vijanden ten onder gebracht. Dan wordt hij als het ware onder de duim van Christus gedrukt. Dat gebeurt er dan, hoor. Dat is heel bijzonder. Als je gaat zingen, dan wordt als het ware die smerige duivel, die vuile rat, onder je de hand van Christus gedrukt. En gemeente, dan zal er ook geen gebied meer zijn waar de Heer Jezus niet meer het voor het zeggen heeft. Dat is ook het mooie van zingen. Hoe meer je zingt, dan zie je ineens steeds meer gebieden waar de Heer Jezus het voor het zeggen gaat krijgen. Misschien zeg je, dominee, het sta je allemaal mooi te verkondigen. Maar ik kan dat zomaar nog niet geloven. Nou, dan mag ik je wat anders vertellen. Kerst, hè, dat is het mooie van kerst. En dat is natuurlijk met alle heilsfeiten zo, hè, maar ook kerst. Kerst wil ons helpen om maar niet te veel naar jezelf te kijken. En te veel die blik maar naar binnen te werpen. Want ja, als je naar jezelf kijkt, dan word je alleen maar bang. Die dominee die ons trouwde, die zei in elke preek, elke keer maar weer, hè, zie ik op mezelf, dan beef ik. Maar zie ik op Christus, dan leef ik. Dus dat wist je natuurlijk naar elke preek wel. Als hij elke keer dat zei, hè, zie ik op mezelf, dan beef ik. Maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Kijk, dan zou ik u tegen u willen zeggen, kijk eens wat vaker naar de Heer Jezus. En dan hoef je echt niet mee te wachten tot 25 december, hoor. Mochten er nu vanavond in Waarder mensen zich geroepen voelen om nu al in de kribbe te blikken, dan zou ik tegen je zeggen, ga je gang. want je wordt door hem zelf ertoe uitgenodigd. Komt, laten we aanbidden, die koning, om zo ook iets van het kindschap te beleven. En dan zal de geest met onze geest ook getuigen dat we kinderen van God zijn. Want in het zien op Jezus ligt mijn zekerheid verankerd, dat al mijn zonden vergeven zijn. Hoor wat ik zeg, met het zien op Jezus is de zekerheid verankerd, dat al mijn zonden vergeven zijn. En dan vraag ik aan u, wat is er nou op tegen, om op deze manier nou zalig te worden? Om nou eens een keer van die last bevrijd te worden van je zonde. En dat je zo voor God gerechtvaardigd wordt. Want ja, gemeente, het is toch echt onvoorstelbaar. Maar het is echt gebeurd. De herders, hè. De herders, dat weten de kinderen. De herders gingen met blijdschap, ook met blijdschap, naar de kribben. En toen ze het kind hadden gezien, toen waren ze alleen nog maar blijer. En toen ze bij die kribben weggingen, toen gingen ze aan iedereen maar verkondigen wat ze hadden gezien. Ze waren zo vol van de Heer Jezus. Maar nou het lastige punt, en dat ervaar ik ook vaak op de kansel, hè. Ze zaten daar zo vol te vertellen van de Heer Jezus. Maar niemand van Bethlehem had zin om zijn kleren aan te doen om zo naar die kribben te kijken. Je zou zeggen, lieve help, hoe is het mogelijk? Als die herders zo blij, Gods lof zingen, zo lyrisch over die Jezus zijn, zo'n heerlijk getuigenis afgeven, maar de stal bleef wel leeg. De stal bleef wel leeg, er kwam niemand naar de kribbe. Niemand ging naar Bethlehem, niemand ging naar het broodhuis. Niemand ging naar het brood des levens. Behalve de herders, waar is geen sterveling geweest. En dan even de vraag, zou dat zich nog kunnen herhalen? Dat terwijl hij nu zich weer zichzelf prijsgeeft, hè? En zichzelf geeft hier, aanwaarder, dat je jezelf weer afkeert. Koel, vroom, kan me niet schelen, maar dat je je weer afkeert van de Heer Jezus. Zal dat het antwoord zijn op het evangelie? En denk je niet dat de Heer dan teleurgesteld is in jou? Kijk, de Heer heeft geen verwachtingen van u en mij, hoor. Hij weet heel goed welk maaksel ik ben en hij weet heel goed welk maaksel jij bent. Kortom, hij weet allang wat er leeft nu in je hart. Hij weet precies wat je nu denkt, hoor. Kijk, de Heer heeft geen vrienden. De Heer heeft geen vrienden. Of hij heeft ze gemaakt. Hij heeft ze gemaakt. Hier in de kerk. Gelukkig maakt God van vijanden nog vrienden. En dan wordt hij ineens te sterk door de verkondiging. En dan verdwijnt ineens al die antipathie richting hem. Dominee, hoe gaat het weer praktisch in het leven? Nou, gemeente, steeds als mijn bange geweten zich weer opspeelt. Weet je wat ik dan ga doen? Steeds als ik weer bij mezelf denk, hoe heb ik nou zo dom kunnen doen? Weet je wat ik doe? Dan ga ik weer bij de Heer God verhaal halen. Dan ga ik bij de Heer God verhaal halen. Met niemand anders dan Jezus alleen. Jezus, onze Heere. En gemeente, hoe meer ik verhaal haal bij God met mijn zonde, des te meer zal ik nederig worden. En dan zal ik ook nooit boven anderen gaan staan. En als ik roem, gemeente, dan roem ik in Hem alleen. Amen. En laten we dat maar doen. En dat doen we dan met Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Daarom vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. En ik hoop, als u hier in de kerk moet zwijgen, maar dat u dus nogmaals thuis hardop meezingt en extra meezingt ook. En dat u vanavond misschien nog gewoon gaat herhalen wat we hier in de kerk hebben gezongen. Psalm 75, vers 1. willen samen de Heer danken. Heren, we danken u dat wij de psalmen hebben om daar uiting te geven aan u te loven en te prijzen. Bidden, dat gaat nog wel in onze stille tijd. U danken wordt al wat lastiger in onze stille tijd. Maar u loven, ja, daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we de gemeente voor nodig. Want Heer, u loven, dat moet met de muziek gebeuren. En daarom dank u ook voor het orgel wat zo mooi heeft gespeeld. Al konden we zelf niet zingen, maar dat er één ons voorging om zo dat muziekinstrument te bespelen. Zodat wij ook opgetild worden door die muziek. Net als Elisa die speelman nodig had om te kunnen zingen. Zo hebben wij dat ook nodig. Want hoe vaak zitten wij maar te kijken naar al die zorgen en al die problemen. En wat zijn er veel. En Heer, die moeten we ook maar niet bagatelliseren. En die nood leggen we ook voor u neer. En we vragen om uw ontferming over de kerk en over ons volk. Waar vele mensen niet meer het onderscheid weten, ook geestelijk niet meer, tussen links en rechts, die maar ronddolen, die maar wat rondzingen, om, en dan is ook wel te begrijpen, dat je al die liedjes maar aanzet, Heer, om al die herrie maar, die nadigheid maar te vergeten. Heer, de duivel heeft ze in de tang. Mensen zijn betoverd door de muziek van deze wereld. En daarom bidden we, Heer, wilt u geven dat ze andere mensen mogen tegenkomen met hoop, met blijdschap. Diep van binnen, niet die oppervlakkige blijdschap, maar de blijdschap van binnen die zo af en toe ook eens flink naar buiten komt, omdat we zo blij zijn in de Heer, in de Heer Jezus Christus. Heer, want hebt u ons toch een groot geschenk gegeven. En daar hebben we straks de eeuwigheid voor nodig om u dan te loven en te prijzen. En Heer, geef dat er vele mensen, ook vele kinderen, vele jongeren uit Waarden straks mee zullen doen in dat grote koor, waar nooit meer een moment zal zijn dat we moeten inhouden. En waar nooit meer een wanklank te horen is. Of nooit meer een stem die zegt, ik kan niet zingen want ik ben zo verdrietig. Maar dan gaat de lof maar door. Heer, wat is dat toch heerlijk als het vanzelf gaat. En soms gaat het vanzelf. Als u zo dichtbij komt, dan moet de lof eruit. En als het niet vanzelf gaat, Heer, help ons dan om dan toch te zingen. Tegen de nood in. Om zo ook de duivel te verjagen. We danken u dat we zo samen weer bij elkaar mochten zijn. Ga zo met ons mee. U weet dat de duivel altijd weer op de loer ligt. Hij hoeft maar één klein dingetje te gebruiken. En heel de vreugde is alweer weg. Heel de blijdschap. Heel de vermaning. En we zijn weer bezig met de dingetjes van elke dag. En we leven weer niet toekomstgericht. Maar geef, Heren, dat hier een gemeente mag zijn. In de duisternis. Dat ook blij uw komst verbijt, verwacht, omdat ze weten, u houdt woord, u hebt woord gehouden bij de eerste komst, dat zult u ook doen bij uw tweede komst. Het zal opnieuw een moeilijke tijd zijn, maar Heer Jezus, u hebt toch zelf gezegd, als je nou ziet al deze dingen te gebeuren, heft je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. O Heere, we danken u dat wij zo de tijd in mogen zien, dat we niet bang hoeven te wezen. En dat we ons ook niet bezig hoeven te houden met complottheorie en al die dingen meer. Maar dat we maar één ding hebben te doen, is biddend waken bij dat offer, bij dat kind, bij de Heer Jezus. En dat we zo door de tijd heen weten te gaan. En als er één is, Heere, in ons midden, die dreigt af te dwalen. En wie kunnen zomaar schaapjes, lammetjes van de kudde wegdrijven. En de wolf kan ze zomaar te pakken nemen. Er staat ook zo vaak in uw woord dat velen zullen afdwalen. Velen zullen wegdwalen. O God, hou ze tegen. U alleen kan het doen. Wilt u het alstublieft doen? En dat vragen u, niet omdat wij het verdienen, maar omdat ook daarmee, Heren, uw lof wordt vergroot. Want hoe meer onderdanen uw lof toebrengt, Heer, wat zou dat geweldig zijn. Daarmee wordt u toch ook groter gemaakt als koning. Wilt u dan tot uw eigen eer nog mensen trekken uit de duisternis, uit de klauwen van de duivel. Doe het uit genade. Doe het alstublieft in de vergeving van onze zonden. Doe het, Heer, omdat u een God bent, wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid. Heer, wij hoeven u niet eens tot barmhartigheid te bewegen. U bent barmhartig in uzelf. Maar doe het, Heer, want wij roepen u aan. wij vragen het u en wil dan ook die verdwaalde jongens en meisjes die misschien de psalmen nog wel kennen van zondagsschool, maar misschien niet alleen de jongens en meisjes, ook de oudere heren die al lang het hebben gehad met de kerk, wilt u misschien wel door die ene psalm, psalm 23, de Heer is mijn herder of God heb ik lief, één zin en u kan alles omdraaien, wilt u dat nog doen bij die verdwaalde schapen, dat vragen we u uit genade. Amen. Wij willen zingen Psalm 68, vers 2. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, dat zal huppelen van zielenvreugd. Naar de allerkleinste in de kerk, hier in de kerk en thuis mee luisteren. Straks krijgen we de priesterlijke zegen mee. En dan hoor je ze meteen die moeilijke woorden misschien wel. Doe zijn aangezicht over u lichten en de Heere verheffen zijn aangezicht. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Nou, er wordt eigenlijk mee bedoeld, misschien ben je wel eens heel bang voor de nacht. Dan is het donker bij jou boven bijvoorbeeld. En dan roep je ineens om je moeder. Mama, ik ben bang voor de nacht. En dan gaat ineens die deur open en dan komt ineens licht binnen. En dan ineens kijkt je moeder over je bed. En dan ineens ben je niet meer bang. Omdat je je moeder ziet en dan wat licht ziet. Hè? Nou, dat wil zeggen eigenlijk, die nacht is er nog wel. Maar je moeder is er dan ook. En dat wil eigenlijk zeggen, de Heer door zijn aangezicht over ons lichten. Dan gaan we misschien een moeilijke week tegemoet. Maar dan gaat de Heer met zijn aangezicht met ons mee. Gemeente, ga dan heen in vrede. Met u dragend het woord. Met u dragend ook de psalmen. Maar met u ook dragend zijn zegen. De Heere zegen u. En hij behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.